Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 45 en daarvan het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. 45, het tweede vers. Gods woord vanmorgen in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, en lezen uit Psalm 89, de versen 1 tot en met 22. Psalm 89, de versen 1 tot en met 22, en na de schriftlezing zingen wij samen uit Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. 119 vers 87 na de schriftlezing Psalm 89 vers 1 tot 22.
Een onderwijzing van Ethan de Ezrahiet. Ik zal de goedertierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden in de hemelen. Zelf heb gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht, Sela. Die sloven de hemelen uw wonderen, o Heere. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. O Heere, God der Heerscharen, wie is als gij, grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe. De wereld en haar volheid die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht. Uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich den ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen heb gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held, ik heb een verkorene uit het volk verhoogd, ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vastblijven zal. Ook zal hem mijn arm versterken.
Thank you.
Ook deze psalm bevat een rijk kerstevangelie en dat willen wij vanmorgen overdenken. Psalm 89, de versen 20 tot en met 22. Psalm 89, vers 20 tot en met 22, waar wij het woord van God als volgt lezen. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hem mijn arm versterken. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen uit Psalm 89, de versen 9 en 15. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. 89, vers 9 en 15. Na het amen van de preek gaan wij samen zingen Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En wat er verder volgt, Psalm 68, het 14e vers. Geliefde gemeente, wij worden met Psalm 89 vanmorgen teruggeleid naar de tijd dat het volk Israël gescheurd was in een tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Over Israël, het tienstammenrijk, was koning Jerobeam koning geworden. En over het tweestammenrijk, Juda, regeerde Rehabeam. En Rehabeam was de kleinzoon van David. Nee, deze psalm is niet van David. Want we hebben het gelezen in vers 1 dat deze psalm was van Ethan, de Ezrahiet. Wie was hij? Hij was een van de drie opperzangmeesters die David had aangesteld voor de eredienst in de tabernakel en later in de tempel die Salomo zou bouwen. Samen met Asaf en Heman. En wat was nu de aanleiding voor deze Ethan om dit lange lied te gaan dichten? Het eerste deel van deze psalm is een loflied. Maar als je verder gaat lezen, dan eindigt dit lied in een klaagzang. Waaruit juist blijkt dat tweede deel van deze psalm, dat deze psalm werd gedicht in een bange tijd. Het was de tijd, zo zei ik al, dat Rehabeam regeerde in Jeruzalem. Maar het was ook de tijd waarin het volk kwaad deed in de ogen des Heren. De afgodendienst nam zijn intrede onder het verbondsvolk. En dat duldt God niet. En daarom zond God een vijand. En in dit geval waren dat de Egyptenaren onder leiding van Sisak, de koning van Egypte. Ze werden door de Heere aangevuurd en aangespoord om naar Juda te gaan, om het volk aan te vallen, om het koningshuis van David aan te vallen. En dan nadert de vijand. Wat zal er van dat tweestammenrijk Juda overblijven? Wat zal er van Davids koningshuis overblijven? En Ethan die oud geworden is en jaren gediend heeft in de tempel, in de tijd dat het volk Israël van vrede mocht bloeien, in de tijd van koning Salomo, die ziet het aan. En terwijl hij het ziet, dan krijgt hij de heerlijkheid van het koningshuis van David voor ogen. En daarom begint hij allereerst een loflied te zingen. Maar hij eindigt in die bange klacht vanwege de benauwdheid in Juda. Maar juist dat eerste deel van de psalm wordt dan tot rijke troost in de moeilijkheden, in de benauwdheden, te midden van de oordelen die op dat tweestammenrijk Juda afkomen. Ja, en dan blijkt dat juist in de benauwdheid er een rijke troost mag zijn voor de oude dichter Ethan. Want hij mag door het geloof kijken in de verte. En hij mag zien op de belofte waarin de Heere beloofd heeft dat straks die grote Davidszoon zal komen. Ja, Ethan mag van verre zien en omhelzen en geloven. Wat dan? Dat God de Vader hulp besteld heeft bij een held. Die held die geboren werd in de stal van Bethlehem. Die in doeken werd gewonden en die neergelegd werd in de kribbe. En daarom schrijven wij vanmorgen boven de preek de rijke kersttroost voor Ethan. En we staan stil bij drie gedachten. Onze tekst spreekt allereerst van de daad van de Vader. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. In de tweede plaats staan we stil bij de zalving van zijn knecht. Ik heb David mijn knecht gevonden, Met heilige olie heb ik hem gezalfd. En in de derde plaats staan wij stil bij de zekerheid van de verlossing, met welke mijn hand vast blijven zal, en ook zal mijn arm hem versterken. Een rijke kersttroost voor Ethan, de daad van de vader, de zalving van zijn knecht en de zekerheid van de verlossing. Ja, in dit lange lied mag Ethan zingen. En als hij zingt, dan richt hij zich tot God. Dat blijkt ook uit onze tekst, want er staat, toen hebt gij, hij spreekt dus God aan, toen hebt gij gesproken in een gezicht. En dat is die Heere van wie Ethan zingt in vers 9, de Heere, God der Scharen, wie is als gij? Grootmachtig, o Heer, en uw getrouwheid is rondom u. En juist tegen de historische achtergrond van deze psalm is het juist zo bijzonder dat Ethan dit mag belijden. Juda was in verval. De vijand was in aantocht. Er was nood. En het koningshuis van David liep gevaar. Er was benauwdheid van rondom vanwege dat Egyptische leger onder leiding van koning Sisak. En juist in die benauwdheid en in die smart mag Ethan tot God verheffen zijn angstig hart. En die permissie had hij van de Heere gekregen. Want de Heer heeft het duidelijk in zijn woord laten beschrijven. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Maar wat mag Ethan dan zeggen tot de Heer? Hoe spreekt hij tot zijn God nu in de benauwdheid? Nou, let maar op het begin van vers 20, gemeente. Hij grijpt de Heere aan in zijn eigen woord. Dat is wat. Als je dat mag doen, en dat mag je doen. God aangrijpen in zijn eigen woord. Gij hebt gesproken, Heere. Gij hebt gesproken in een gezicht. Ethan wil eigenlijk zeggen, Heere, u hebt uw woord geopenbaard. Door middel van uw profeten, dat bent u toch niet vergeten, Heere? Dat kan toch niet? U kan toch niet van uw woord af, wat u zelf spreekt? En daarom hoor ik eigenlijk daar de Ethan in deze woorden zeggen, o Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw woord mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En als Ethan dan nu in deze benauwde omstandigheden de Heere mag aangrijpen in zijn eigen woord, dan grijpt hij niet het woord van God in zijn algemeenheid aan, maar hij mag heel concreet zijn vinger leggen bij een bijzondere belofte. Luister maar wat hij zegt. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige. Over wie heeft Ethan het dan? Wie heeft hij voor ogen? Wat was dan dat gezicht waardoor de Heere sprak? En waar mag hij de Heere dan op wijzen in zijn nood? Nou, allereerst mag Ethan wijzen op David, die na koning Saul koning is geworden over het volk Israël en die door Samuel werd gezalfd. Die, dat had de Heere bekendgemaakt aan Nathan, zijn profeet. Dat is dat gezicht. En later heeft Nathan dat ook gezegd en bekendgemaakt aan anderen. En de Heer heeft het ook persoonlijk aan David bekendgemaakt. Dat is allereerst het gezicht waar Ethan van spreekt. En hij grijpt niet alleen het woord aan dat de Heer gezegd heeft dat David koning zal zijn, maar ook dat na David zijn zaad zal opstaan. Ja, dat na David er altijd iemand uit het geslacht van David op de troon zal blijven zitten, zelfs tot in der eeuwigheid. Met andere woorden, aan Davids geslacht, aan dat koninklijke geslacht, daar zal nooit geen einde meer aan komen. Altijd, tot in der eeuwigheid toe, zal er een koning wezen op die troon. En juist nu, nu dat Egyptische leger er aankomt, op weg naar Jeruzalem, dat het gemunt heeft op Rehabiam, op dat koningshuis van David, juist nu mag Ethan dit aangrijpen. O, Ethan ziet het gebeuren. En het gaat hem aan zijn hart. En het doet hem zo'n smart. En toch, juist in die smart, kan hij het niet nalaten om tot de Heere te gaan. En hem te smeken of hij in zijn toren nog aan zijn ontferming wil gedenken. Ja, aan zijn eigen woord wil gedenken. O, het zou verdiend zijn als er een einde zou komen aan het huis van David. Als het volk uitgeroeid zou worden. En nochtans mag Ethan de Heere aangrijpen. In zijn eigen gesproken woord. Op zijn eigen werk, Heere. U hebt toch van David gesproken? En u hebt toch gezegd dat hij een koninklijke held zal zijn voor Israël? Hem had u toch verkoren om koning te zijn en zijn zaad na hem? O Heere, gedenk dan toch aan het woord gesproken tot uw knecht. Zo mocht Ethan worstelen met Gods beloften aangaande dat koningshuis van David. Juist nu, in die kritieke momenten van de heilsgeschiedenis. Zou Davids huis vergaan, gemeente? Nee, dat kon niet. Weet u waarom niet? Vanwege Davids grote zoon, van wie Ethan ten diepste mag spreken in deze woorden. Ethan mag hier openbaar komen als een profeet die in de vette mag kijken en mag weten uit Davids geslacht zal straks de Heer Jezus voortkomen in deze verloren wereld. En wat wordt dat een wonder voor een mens die benauwd wordt van alle zijden, omdat hij door Gods geest gaat zien in de spiegel van de heilige wet en erachter komt dat hij één en al zonde is. Zodat hij maar één ding voor ogen hebt. Ik moet vanwege mijn schuld betalen en ik kan niet betalen. Ik moet vanwege mijn zonde voor eeuwig verloren gaan. Maar als dan God gaat spreken van zijn Christus, van zijn beminde zoon, die de Vader van eeuwigheid had aangesteld om borg en middelaar te zijn, juist voor verloren zondaren, dan wordt dat zo'n wonder. Want de Vader heeft gesproken, gemeente, van zijn heilige. En het woordje heilige wat hier in het Hebreeuws wordt gebruikt, dat mag je ook vertalen met zijn gunstgenoot. zijn goedertieren. En daarom als Ethan mag zeggen, gij hebt in een gezicht gesproken van uw heilige, dan laat hij met dat woordje heilige, goedertieren, gunstgenoot, blikken in het vaderhart van God. Heb je daar ook al eens in gekeken? Heb je ook al eens ontdekt dat het vaderhart van God tiert van goedheid? En heeft dat wel eens een verbroken en verslagen hart gegeven? Omdat die goedheid in dat vaderhart van God zich nou uitstrekt naar de slechtste mensen. Dat is het wonder van Kerst. Dat hart van God is vol van barmhartigheid en goedertierenheid. Maar er is nog meer in dat hart van God de Vader. Dat hart van God de Vader is ook vol van waarheid en gerechtigheid. En door de zonden die er in de wereld gekomen zijn, gemeente, eist de waarheid van God en eist het recht van God dat de mens betalen moet voor zijn schuld. Waarmee? Met de dood. Daarom moet u sterven. Daarom moet jij ook een keertje sterven, jongere. Want je moet betalen voor je schuld. Is dat dan naar binnen geslagen? Is die heilige eis al gaan hechten in uw ziel? En is er een onrust geboren die gebleven is totdat het opgelost werd? Heeft het u gebracht in een onhoudbare nood? Hoor dan eens het wonderlijke geheim van Kerstfeest. Ik, zegt God de Vader, ik heb hulp besteld bij een held. God heeft zelf een weg uitgedacht, waarbij ons mensen geen weg meer was. Ja, die weg had hij al uitgedacht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Mag ik het zo eens zeggen, gemeente? Toen de aarde er nog niet was, toen er nog niets leefde, toen er alleen nog maar een hemel was met een drie-enige God, stond de Heer Jezus al klaar om in de kribbe neergelegd te worden. Want God was de zonde een eeuwigheid voor. En toen God de Vader zijn Zoon aanstelde om borg en middelaar te zijn, om af te dalen naar deze aarde, toen was God de Vader er zo zeker van dat zijn Zoon bij machte was om aan al de eisen van zijn recht en waarheid te kunnen voldoen. Hoe dan? Dan moest hij mens worden. En daarom is hij de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zon. Ja, zegt Paulus, hij heeft zich tot zonde laten maken. Nee, dat betekent niet dat de Heer Jezus een zondaar werd, want hij deed nooit een zonde, jongens en meisjes. Maar dat de Heer Jezus tegen zijn Vader gezegd heeft, Vader, neem nou al die zonden van die grote scharen die niemand kan tellen, maar van hen af. En leg die nou maar op mijn schouders. En maak mij maar tot zonde. En zend mij zomaar heen naar deze aarde. Dat ligt ook opgesloten in dat woordje besteld in onze tekst. Want het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, wat in onze vertaling vertaald is met besteld, dat betekent namelijk gelijk gemaakt aan. Dus eigenlijk mogen we het zo zeggen, God de Vader heeft een hulp gelijk gemaakt aan ons tot een held. En waaraan heeft God zijn zoon dan gelijk gemaakt? Paulus zegt het in Romeinen 8. Hij heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid van ons zondige vlees. En daarom zegt Ethan er ook bij dat het om een verkorene gaat uit het volk verhoogd. Hij komt uit dat volk. Uit dat volk zal hij voortkomen. Hij zal het vlees en bloed van dat volk aannemen. En dat herdenken wij vandaag. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Ontvangen door de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. O gemeente. Wat een daad van God de Vader. Ben je er wel eens stil onder geworden? Ben je er wel eens verbroken onder geworden? Ben je er wel eens heel klein onder geworden? Dat die God tegen wie wij zo gezondigd hebben, die maar één ding met u kan doen en dat is wegwerpen in de eeuwige rampzaligheid. Dat die God, deze vijandige, goddeloze wereld zo lief had. Dat hij het enige geborene wat hij had, het liefste wat hij had, gegeven heeft. Heeft toch geen woorden meer? Maar houd het toch op. Dan ga je toch met Paulus zeggen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke, ja dan heb je geen woorden meer, onuitsprekelijke gave. En dat voor een volk in de benauwdheid. Zit er zo een in Gods huis misschien? Of thuis mee te luisteren aan de kerktelefoon? Ik word benauwd van alle zijden. Omdat u mij gedurig achtervolgt, o God. Met uw heilige eis, betaal mij wat gij schuldig zijt. U moet betalen. Daar kun je niet omheen. Het moet. En je kunt het niet. Ben je als in die engte gekomen, te moeten en niet te kunnen? Daar brengt de Heer een zondaar. Die het gaat uitroepen, ik kan de prijs der zielen dat rantsoen. Aan u, o God, in de tijd niet, maar zelfs in de eeuwigheid niet, voldoen. En dan het evangelie. Ik, zegt God de Vader. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb Christus aangesteld om te betalen. En mijn zoon wil betalen voor uw schuld. Toe, kom eens, arme zondaar. Kijk eens in de kribbe. Daar ligt mijn zoon. Mijn beminde zoon, als een held. Nee, er is niets aan te zien. een wichtje, een hulpeloos kindeke, geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen, maar als de Heilige Geest je geloof geeft in je zielgemeente, dan ga je in dat kindeke, in dat hulpeloze kindeke, een held zien, de held bij wie God hulp besteld werd. Kom dan toch zondaar. Kijk nou toch eens in de kribbe. Daar ligt hij. Gelijk gemaakt met u. Schuldige zondaar. O, zie hem eens liggen. Die bij machte is om uw schuld te kunnen betalen. Zie toch eens. Welk een gepaste zaligmaker. Hij is voor u. Of zie je het niet? Is het zo donker? Kun je er misschien niet meer bij? Doe dan maar als Ethan in de benauwdheid. Grijp dan de Heer maar aan in dat onfeilbare woord. En leg je vinger er maar bij. Zoals dominee Tanus zo dikwijls tegen ons zei op catechisatie. Toe. Leg je vinger er maar bij en vlucht tot die God. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Daar heb je het nou. Ter bekwamer tijd. Hij heeft gesproken van zijn grote daden. Hij maakte zijn zoon gelijk aan de mens. Want hij had hem gevonden. En met heilige olie gezalfd. Om zijn knecht te zijn. Onze tweede gedachte. De zalving van zijn knecht. Wat een vrijmoedigheid, hè. Van die Ethan. Wat een geloofsvrijmoedigheid. Om zo toe te gaan tot de troon der genade. Niks meer in jezelf. Dan alleen maar te steunen en te leunen op dat kale woord van God. En zo de Heere aan te grijpen op datgene wat hij gesproken heeft. Ja, de Heere had David uitverkoren. Zo mag Ethan de Heere voorhouden om koning te zijn na Saul. En niet alleen hij, zo heb ik gezegd. Maar na hem zal er altijd eentje op de troon blijven zitten tot in der eeuwigheid toe. De Heere had hem verhoogd uit het volk. Maar wat wonderlijk eigenlijk, als Ethan dat nou uitgesproken heeft, dan zegt hij, ik heb David mijn knecht gevonden. Zeg Ethan, laat je de Heere nou niet hetzelfde zeggen. Als je nou net gezegd hebt dat de Heere hulp besteld heeft bij een held. En dat hij hem verhoogd heeft uit het volk. Dan heeft hij hem toch al gevonden. En als u het nou hebt over dat vinden. Wil dat dan zeggen dat de Heere eerst moest zoeken? Want aan vinden gaat zoeken vooraf. En hoe kan dat nou? Moet de Heere iets zoeken terwijl de Heere alle dingen weet en alom tegenwoordig is en alle dingen naakt en geopend zijn voor hem? Hoe zit dat, gemeente? Wat wil Ethan dan met deze woordjes duidelijk maken? Wat ligt er dan opgesloten in dat werkwoord vinden? Nou, wij moeten dat niet menselijk gaan uitleggen. Maar we moeten dat goddelijk gaan uitleggen. Het is hier niet een vinden na heel lang zoeken. Vanuit een bepaald gemis. Nee, dat woordje vinden in onze tekst, dat heeft zo'n heerlijke diepe betekenis. En eigenlijk liggen er vier dingen in opgesloten. Die ik u graag wil verkondigen. De eerste betekenis wil zeggen dat de Heere David uitgevonden heeft. En dan in de betekenis van Gods raad. Met andere woorden, God had van eeuwigheid besloten dat David koning zou zijn over het volk Israël. En dat op het hoofd van Davids grote zoon eeuwig de gloriekroon zou bloeien. Dat is het eerste. Dus uitgevonden. Dat ziet op het welbehagen van God. Zijn raad, zijn uitverkiezing. En de tweede betekenis van het woordje gevonden, dat is dat God David aangetroffen heeft. En daar zit iets in en dat God de tijd bepaald heeft, het meest geschikte moment om David op de troon te zetten. Dus God heeft ook de tijd en de wijze bepaald wanneer en waarop David koning werd. Dus aangetroffen, Gods tijd en wijze. Dat is de tweede betekenis. En de derde betekenis van het woordje gevonden betekent dat het Gods goedkeuring heeft. Vandaar dat Samuel ook zegt van David: de Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart, in overeenstemming met datgene wat in het hart van God is. En daarom heeft het Gods volledige goedkeuring dat David op de troon zou komen. En de laatste betekenis van het woordje gevonden spreekt van de liefde die er van de Heere uitging tot David. En dat bracht David ook tot die grote verwondering, waar al Gods kinderen bij tijden terecht mogen komen, en wat we vinden in Psalm 8. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Die broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt, en aan s'mensen zoon, uw teerste liefde schenkt. Dus zo moeten wij dat vinden van God, van David zijn knecht, verklaren. En omdat de Heer hem zo gevonden heeft, heeft hij hem ook gezalfd met heilige olie, zegt Ethan. Dat heeft te maken met Davids roeping. Nou, dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Samuel die moest David gaan zalven. Niemand van zijn oudere broers mocht koning worden, maar David. En toen is David neergeknield voor Samuel. En toen had Samuel een hoorn bij zich met olie. En die olie heeft hij uitgegoten over het hoofd van David. Een symbolische handeling. Want olie wijst in de Bijbel altijd heen naar de Heilige Geest. David mocht verzekerd zijn van de trouwe hulp en de bijstand van de Geest des Heren. Daarom staat er ook in 1 Samuel 16 vers 13b. En de Geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Nee, dat zat hem natuurlijk niet in die olie, want dat was maar gewone olie. En dat Ethan hier spreekt van heilige olie wil ook niet zeggen dat er iets bijzonders met die olie was gebeurd. Maar de Heer wil eigenlijk met deze uitdrukking duidelijk maken: het was olie die apart was gezet, afgezonderd om daar speciaal David mee te zalven. Om David als het ware door die olie heen te wijzen op de Heilige Geest, die David bekwaam zou maken om echt als een held koning over Israël te regeren. Maar meer dan David ligt in de kribbe. In de kribbe van Bethlehem, want als Ethan hier mag spreken over David, spreekt hij tegelijkertijd als een profeet over Davids grote zoon. En gemeente, die grote zoon van David, de Heer Jezus Christus, die heeft God de Vader ook gevonden als zijn knecht. Want God de Vader had gevraagd, wie is het die met zijn hart borg zal worden om tot mij te genaken? En toen heeft de Heer Jezus gezegd tegen zijn Vader, hier ben ik, mijn Vader. Ik kom om uw wil te doen, tot in de kleinste details toe. Dat was Gods raad. Dat was Gods vrederaad. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. God heeft zijn Zoon gevonden. Tot de middelaar Gods en der mensen. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Zo kwam de Heer Jezus naar deze aarde. Op Gods tijd, op Gods wijze, in de volheid van de tijd, als alles vervuld zal zijn. In de volheid van de tijd werd hij geboren in de stal van Bethlehem. Op Gods tijd werd hij gevonden in de moederschoot van Maria. Op Gods tijd werd hij uit Maria geboren. In doeken gewonden en in die kribbe neergelegd. Op Gods tijd en op Gods wijze kwam hij onder de wet. Onder de vloek der wet. Waar u gisteren ook van gehoord hebt. En hij was een lust voor God de Vader. Hij was een lieveling, hij was een gunsteling. En juist daarom heeft het God de Vader behaagd hem te verbrijzelen. Weet u wat dat is? Weet u wat dat is? Dat God de Vader het behaagd heeft, zijn gunsteling te verbrijzelen. Tot op het kruishout van Golgotha. Weet u wat dat nou is? Liefde. Eeuwige zondaarsliefde. Christus was door de Vader gevonden als zijn Zoon van zijn eeuwige liefde en is met kerstfeest gegeven. En daarom is kerstfeest zo'n wonder, zo'n groot wonder. Want het liefste wat de Vader had, gaf hij niet alleen, maar gaf hij ook over tot in de dood. Voor wie? Voor vloekwaardige zondaren. Voor zondaren die zichzelf echt leren kennen als de grootste der zondaren. Maar juist voor zulken. Voor zulke slechterikken, voor zulke boeven, wilde Jezus komen. Door God gevonden, door God gezalfd, hoor maar, zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. En de Heer Jezus heeft het later zelf ook gezegd. De geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden. Om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen de opening der gevangenis. O, hier openbaart zich gemeente zo'n heerlijk geheim van het kerstfeest. God zond zijn Zoon om knecht te zijn. Dienstknecht, slaaf. Om de lijdende knecht te zijn. En omdat de Heer Jezus de lijdende knecht is. En omdat God de Vader hem zo gevonden heeft. Kan God de Vader ook een zondaar vinden. En waar vindt God een zondaar die hij gaat behouden? Op het vlakke van het veld, zegt Ezechiël. In de walgelijkheid van uw zonde. In de walgelijkheid van uw ziel. In een ruisende kuil. In modderig slijk. Dat zijn beelden van de diepe, diepe verlorenheid waar een mensenkind in terecht gekomen is. Hij vindt een zondaar in zijn zonde en schuld. En wie nu door Christus gevonden wordt, zal Christus ook vinden. Want hij zegt het, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Daarom vonden die herders hem in de kribbe. Omdat God zijn zoon gevonden had van eeuwigheid. Om bereid te zijn de dood in te gaan voor zijn kerk. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. En dat maakt het kerstevangelie, gemeente, nog rijker en nog dieper. Christus gevonden door zijn vader. Maar ook gezonden. Hoe dan? Beladen met mijn schuld. O, hij wilde één worden met mij, vloekwaardige zondaar. Hij wilde mijn menselijke natuur aannemen. Om in mijn plaats te gaan staan in die onherstelbare breuk tussen God en ik zondig mens. Hij is de middelaar, gemeente. De middelaar Gods en der mensen als de lijdende knecht des Heren. Ik heb David, mijn knecht, met heilige olie gezalfd. En dat ziet nu niet alleen op de bekwaammaking van de geest, zodat Heer Jezus als mens echt de lijdende knecht des Heren zou kunnen zijn. Maar die zalving met die olie ziet ook op de innige band die er is tussen de Heer Jezus en zijn bruidskerk. O, als God kon de Heer Jezus zeggen, ik en de Vader zijn één. En was hij samen met de Heilige Geest en de Vader één enig, drieënig God. Maar de Heer Jezus werd mens. En hoe was hij als mens met de Heere God verbonden? Door de Heilige Geest. Maar met diezelfde Heilige Geest waarmee de Heer Jezus als mens met zijn Vader verbonden was, met diezelfde Heilige Geest was hij verbonden met zijn kerk. En dat komt zo mooi in de berijming tot uitdrukking die we samen hebben gezongen. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf, dat ziet op de Heilige Geest, aan mij, dat is God de Vader. En het Rijk, dat is een kerk, verbonden. En die band maakt nou de verlossing van die scharen die niemand kan tellen zo vast. En daarom zullen Gods kinderen hun verlossing in Christus nooit meer kwijtraken. Onze laatste gedachte. De zekerheid van de verlossing. Weet u het nog? Ethan mocht tot God gaan. En dat terwijl Juda in nood is. Nu alles lijkt te wankelen in Juda en met het koningshuis van David en het onder lijkt te gaan door de Egyptenaren, vlucht die oude Ethan tot de Heere zijn God, pleitend op zijn eigen woord. Dat woord dat getuigt van de grote daden van de Heer. En wat een geloof, zo zagen we, komt er dan openbaar in het hart van Ethan. Heere, u hebt toch David gevonden. U hebt David toch gezalfd als uw knecht. Dat hebt u toch zelf gezegd, o Heere. Maar toen hebt u er toch wat bij gezegd. U hebt toch ook gezegd dat u met hem zal blijven. En dat u hem nooit zult begeven en nooit zult verlaten. Uw hand zal toch vast blijven met hem. En uw arm zal hem toch blijven versterken. Nu, Heere, is uw hand verkort? Dat kan toch niet? Uw woord is toch nog steeds waar, Heere? U zal toch met het huis van David blijven? U hebt toch een arm met macht? En uw hand heeft groot vermogen, o Heere. Ja, dat had de Heer ook gezegd. En dan zijn we bij vers 22. Met welke mijn hand vast blijven zal. En ook zal hij mijn arm versterken. En om het verband nu tussen vers 22 en 20 en 21 te zien, moeten we eigenlijk aan het begin van vers 22 het woordje daarom plaatsen. Daarom zal mijn hand vast blijven, ook zal mijn arm hem versterken. Dus vers 22 geeft een rijke zegen aan die voortvloeit uit vers 20 en 21. Omdat de Heere hulp besteld heeft bij een held. En omdat de Heere zijn knecht gevonden heeft, en omdat hij hem gezalfd heeft met zijn heilige olie, daarom blijft zijn hand vast met hem. En zal zijn arm David versterken. Wat wil dat zeggen? We lezen in vers 22 over een hand en een arm. En dan weten jullie wel, jongelui, dat als wij over de Heere God spreken, dat de Heere God niet letterlijk een hand heeft en een arm heeft zoals jij dat hebt. Want God is een geest. En toch komen wij dikwijls in de Bijbel tegen dat de Heer een hand heeft en een arm heeft en een oor heeft en een oog heeft en een mond heeft. Om ons toch een beetje te laten begrijpen wie de Heere is en wat hij kan en wat hij doet. En daarom heeft deze hand en die arm in onze tekst ook een rijke betekenis. Wat wil die hand van de Heere zeggen? Onze kanttekeningen zeggen dat hij hulp en bijstand wil geven. En dat sluit weer nauw aan bij de woorden dat hij hulp besteld heeft bij een held. Eigenlijk ligt die held in de hand van God de Vader. En door middel van die held, dat is de Heer Jezus Christus, gaat hij hulp en bijstand geven aan zijn kerk. Het ziet op zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Nu, zo heeft de Heer in dat troostvolle gezicht gesproken, met die kracht zal ik David, mijn knecht, vasthouden. Met die kracht zal ik hem ondersteunen, zal ik hem beschermen, zal ik hem bedekken. Dat predikt die hand van God. Maar waarom spreekt hij dan ook nog over een arm? Wat wil hij daar dan duidelijk mee maken? Je zou toch zeggen, als je het over je hand hebt, dan heb je het toch gelijk over je arm, want dat vormt zo'n één geheel met elkaar. En toch ligt er een verschil in. En dat verschil is zo rijk. Want wat kan ik nu met mijn arm doen? Daar kan ik mijn hand in een bepaalde richting brengen. Kijk jongens en meisjes, als ik je nou eens 100 euro beloof. En ik zeg tegen je, kom maar naar de preekstoel. Kom het maar halen. Nou, dan kom jij natuurlijk naar mij toe. En dan zul je wel in alle bescheidenheid daar onder dat trapje blijven staan. Maar dan moet ik naar jou toe komen. Want je ziet het in mijn hand liggen, 100 euro. En je hebt het geloofd en je hebt het gehoord, dat krijg ik van de dominee. En dan kom ik het trapje af en je ziet het liggen in mijn hand. Maar hoe komt die hand nou bij jou? Dan moet ik toch mijn arm bewegen om het bij jou te brengen. Voelt u het verschil tussen hand en arm? Wat wil Ethan eigenlijk zeggen? In de hand van God de Vader ligt als het ware zijn zoon. En in hem ligt nou alles wat je nodig hebt om met God verzoend te worden. Maar als je nou zelf niet weet om bij hem terecht te komen, is het God de Vader die als het ware met zijn arm tot je komt. Om het je aan te bieden, om het bij je te brengen. Is dat geen zegen? Om je te ondersteunen. En wat heeft David dat nodig gehad toen hij koning werd, zelfs daarvoor? Hoe had David ooit, jongens en meisjes, Goliath kunnen verslaan als Gods hand niet met David was en God zijn arm niet uitstrekte naar David? Hoe had David ooit een leeuw en een beer kunnen verscheuren als de Heere niet met hem was? Zo is God de Vader met zijn zoon geweest. Toen hij hier op aarde de lijdende knecht des Heren moest worden. Toen de Satan Herodes ophitste om al die kleine kindertjes te vermoorden in Bethlehem, stak God de Vader zijn arm uit en greep bij wijze van spreken zijn zoon en leidde hem met zijn vader en moeder naar Egypte. En zo is het heel de lijdensweg geweest. De hand van God de Vader, die heeft zijn kind Jezus elke keer versterkt. Tot in het diepste lijden toe. Zodat hij daadwerkelijk het lijden kon volbrengen. Zodat Christus daadwerkelijk kon uitroepen, het is volbracht. Zodat hij daadwerkelijk al de deugden van God kon verheerlijken. En daarom is het niet op een mislukking uitgelopen. Maar is het op een heerlijke overwinning uitgelopen. En omdat het op een heerlijke overwinning is uitgelopen. Vanwege die sterke hand en arm des vaders. Kan Christus een arme zondaar te hulp komen. En daarom ligt er in de kribbe van Bethlehem een volkomen zaligmaker. Die echt bij machte is om alles te doen om een zondaar zalig te maken. Dan ga je in hem de vertroosting zien, zoals Simeon uitzag naar de vertroosting in Israël. Want dat woordje vertroosting, wat u tegenkomt in Lucas 2, past zo prachtig bij onze tekst. Paraklesis, dat betekent erbij roepen tot een hulp. Kom gemeente. Ligt het zo in uw leven? Roep je ook bij dagen en bij nachten dat kindeke in de kribbe tot een hulp? vanwege je zondeschuld, maar ook vanwege de zondemacht, waar je zo mee leert strijden naar ontvangen genade. O, als je dan bij tijden met Petrus wegzinkt in de golven van smart, golven van zonde, golven van aanvechtingen, golven van moedeloosheid. Wat voor golven ook, dat je moet wanhopen aan jezelf. Dan blijft er toch altijd weer die ene schreeuw over. Tot die held, bij wie God hulp besteld heeft, daar kun je soms niet verder mee komen dan die ene schreeuw: Heere, help mij! Om dan weer te ondervinden dat die krachtige hand er is, dat die sterke arm er is, om zo'n wegzinkend mensenkind te redden. Dan is het elke keer weer waar in het geloofsleven. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek, en oversteld was door ellend, hebt gij, o God de Vader, door dat kindeke in de kribbe, mijn pad gekend. En daarom werd Christus een hulpeloos kind en tegelijkertijd een heilig kind, dat o zo trouw zondaars mint. Een hulpeloos kind, ja. En toch, in dat kindeke vond God de Vader een hulp als bij een held. Want hij heeft het volbracht. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. En daarom ligt er alleen in de Heer Jezus Christus gemeente de enige grond waarom God u arme zondaar te hulp kan komen. En dan gaan we tenslotte nog één keertje kijken in vers 22. Daarom zal mijn hand vast zijn met hem, met Christus. Maar als God dat zegt over zijn zoon, mijn hand zal met mijn zoon zijn, dan sluit dat tegelijkertijd in dat Gods hand in Christus met zijn volk is. En daarom ligt de zaligheid van Gods kerk zo eeuwig vast. En van die zaligheid, die ligt in de hand van God, door Jezus Christus verdiend, gaat hij zijn kerk verzekeren in dit leven. Met zijn arm brengt hij de zaligheid in zijn handen tot die zondaar, en zal hij hem versterken. Dat wil zeggen verzekeren. Dan is het God de Vader zelf die je door het geloof zal trekken tot de stal van Bethlehem. Dan is het God de Vader zelf die je laat knielen bij dat kindeke in de kribben, om door het geloof in dat kindeke die hel te zien waarbij hij zelf hulp besteld heeft. Om in dat kindeke de zaligheid te zoeken en te vinden die zo onverbrekelijk vast ligt. Kom dan, arme zondaar, en buig je knieën bij dat hulpeloze kindeke die tegelijkertijd die sterke held is, en zeg het: O Heere Jezus, wilt u ook mij, ja ook mij, arme zondaar, te hulp komen? Ja, Heere Jezus, zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Ja, Heere, versterk toch hetgeen gij hebt gewrocht en laat uw hulp door mij verzocht, uw volk voortaan verhogen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo mocht opnieuw het kerstevangelie uitgaan vanuit het Oude Testament. En wilt u ons brengen, Heere, bij dat kindek in de kribbe. Waar boven geschreven staat, behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, wil hij ter redder zijn. Want u hebt hulp besteld bij een held dat we hem zo mogen nodig krijgen. Wilt u ons veilig thuisbrengen, Heere, en de rest van deze dag voor ons zorgen en geven wat wij nodig hebben. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 132, het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand. 132 vers 12. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.